Laten we samen stil worden voor Gods aangezicht en deze dienst aan de Heer opdragen. Maar wie de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. Ze varen op met vleugelen als arenden. Ze lopen, maar worden niet moe. Ze wandelen, maar worden niet mat. En zo zijn we vanmorgen samengekomen in de naam van onze God en Vader, de Schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee Hij begonnen is, niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. We gaan ook de twee volgende coupletten van dit eerste lied uit Johannes de Heer zingen. 2 en 3. Laat het uit Gods hemel stromen in de kerken overal van uw nederdaling dromen. Moede harten zonder tal, nieuwe liefde, nieuwe zangen, kracht die zielen opwaarts stilt. Brengt uw ruisen dit verlangen als een heilig lied doortrilt. Nieuw is het thema, het jaarmotto. En hier gaat het over nieuwe liefde, nieuwe zangen en nieuwe kracht. 2 en 3 van het eerste couplet, van het eerste lied. Hartelijk welkom vanmorgen in deze eredienst hier in de schuilplaats. Voordat we met elkaar gaan bidden wil ik u meedelen de geboorte van Sara. Ik zal u het kaartje lezen, voorlezen. Een groot wonder is ons gegeven. Je bent zo kwetsbaar en klein. Heere, geef haar uw rijke zegen. Laat haar in uw hand geborgen zijn. En dan staat er in dat kaartje, hoera, dolblij zijn we met de geboorte van Sara. Mijn geboortedatum is 25 september, en dat was 10 minuten over 12. Ik weeg, ik weeg 2390 gram, dus nog geen 5 pond, en ben 48 centimeter lang. En de gelukkige, dankbare ouders zijn Mark en Marijke Donker. Nou, daar zijn we ontzettend blij mee. De hele zwangerschap is natuurlijk best wel heel moeizaam geweest. Ook het zwanger worden was voor hen, voor Marijke, eigenlijk een wonder op zichzelf. Dus we zijn ontzettend blij met de geboorte van Sara. En namens de gemeente willen we hen, en ze zullen nu ongetwijfeld ook naar de dienst luisteren, van harte Gods zegen toewensen met hun prachtige dochter. Maar ook de kleindochter van Theo en Tineke ter Haar. Onze zuster Jos Schreurs schrik er niet van, maar is afgelopen week jarig geweest. En ik mag niet vertellen hoe oud ze is, want als ik het vertel, dan gelooft u toch niet. Maar alsnog, Jos, hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Zullen we samen God zegen vragen voor dit samen zijn? Heere God in de hemel, schepper van hemel en aarde, u die gezegd heeft, de Alfa en de Omega, het begin en het einde, u van wie we mogen weten dat u gezegd heeft, zie ik maak alle dingen nieuw. Heer, daar bent u mee begonnen en dat zult u ook voleindigen als er straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen zijn. Heer, dank u wel dat we nu al mogen weten een nieuwe schepping in u te zijn. Maar dat we ook tegelijkertijd mogen weten, Heer, dat u dat vernieuwende werk dag in dag uit in ons wilt voortzetten. Heer, dank u wel daarvoor. Zo willen we u danken, Heer, dat we ook vanmorgen hier bij elkaar gekomen zijn in die ene naam. Die ene naam die wereldwijd beleden wordt. Onder de christenen die vervolgd worden. Onder broeders en zusters in Australië tot en met de westkust in Canada of Amerika. Heer, het is vandaag uw dag. En wereldwijd wordt u vandaag groot gemaakt op zoveel plaatsen. Door zoveel miljoenen christenen. En we danken u, Heer, dat ook hier op deze plaats uw naam groot gemaakt mag worden. We voelen ons verbonden, Heer, met onze broeders en zusters die moeten lijden omdat ze in u geloven. We voelen ons verbonden, Heer, met uw volk Israël. Uw volk Israël, waardoor u dit heil allemaal bewerkt hebt, mogelijk gemaakt heeft. Want vanuit het Joodse volk is het heil naar ons toegekomen. En we mogen uitkijken naar het moment dat ook het Joodse volk, het aardse Joodse volk, dat heil zal aanvaarden, omarmen. En dat uw volk ook eens dat moment mag meemaken, dat het van binnen en van buiten volkomen vernieuwd mag worden. Heer, we willen u danken voor de geboorte van Sarah. Dank u wel voor Mark en Marijke dat u hen zo gezegend heeft met de geboorte van deze dochter. We willen u danken, Heer, dat het allemaal goed is met zowel moeder als dochter. En we willen u bidden, Heer, wilt u Mark en Marijke heel veel kracht en wijsheid schenken om ook voor hun dochter Sarah te mogen zorgen. We willen u ook danken, Heer, voor de verjaardag van onze zuster Jos Schreurs. Dank u wel dat u haar al zoveel jaren gespaard, bewaard hebt en haar zo gezegend heeft met een krachtige, goede gezondheid. Ik wil u bidden, Heer, wilt u haar ook het komend jaar heel dicht nabij zijn en haar zegenen. Ik wil u danken, Heer, voor het werk wat er gebeurt onder de jongeren in de gemeente, onder de kinderen, maar ook onder ouders, ouderen. En we danken u, Heer, voor de 60-plus groep, dat zij ook de komende week op stap mogen gaan. En ik wil u bidden, wilt u hen een hele fijne donderdag geven. En we danken u, Heer, voor alle ouderen in de gemeente die ja, soms ook niet meer op de 60-plus groep kunnen komen. Maar we danken u, Heer, voor jong en oud, dat u ons wilt zegenen. Heer, we zien ook heel vaak in de wereld dat er gemeenten zijn voor jongere mensen, gemeenten zijn voor oudere mensen, dat jong en oud uit elkaar groeien. Wat is het geweldig, Heer, dat wij een gemeente mogen zijn waar oud en jong naast elkaar op mogen groeien. Elkaar met respect mogen behandelen. En elkaar zullen begrijpen. En dat kan alleen, Heer, door uw geest. Als we door uw geest willen wandelen, door uw geest willen leven. Wil u bidden, Heer, wilt u vanmorgen tot ons spreken? Wilt u onze harten aanraken? En laat het zo zijn, Heer, dat zoals we net in dat lied gezongen hebben, dat die nieuwe liefde, die nieuwe kracht, dat nieuwe leven in ons ook zichtbaar mag zijn. En dat we opgetild mogen worden door de kracht van uw Heilige Geest, boven onze eigen problemen en moeite en verdrukking uit. Wil u danken, Heer, dat we uit mogen kijken naar het moment, Heer Jezus, waarop u terug zult komen. En dat zullen we ook in het bijzonder vanavond doen, als we met elkaar nadenken over dat prachtige thema, geen uitstel meer. We weten, Heer, dat we in een tijd leven waarin u elk moment kunt komen. Heer, wil u ook bidden voor de zieken. U kent de zieken onder ons. Wil u bidden voor onze broeder Dirk van der Horst. Heer, wilt u hem genade schenken. Wil u bidden voor onze zuster Zelda. Wil u bidden, Heer, voor onze jonge broeder Laurens, dokter. U kent de ontwikkelingen, Heer, binnen de familie dokter. Jan-Willem en Sonja. Heer, er is vorige week een mededeling over hen gedaan. En we willen hen nogmaals aan uw genade opdragen. Wilt u hen leiden op de weg die ze gaan? En dat ze in alles mogen ervaren dat u bij hen bent. We danken u, Heer, voor hun inzet in de gemeente. En dat we ook, ondanks alles wat er gebeurt, we ons verbonden mogen weten in Christus met hen. Heer, dank u wel dat we zo samen lid mogen zijn van die ene grote gemeente op weg naar onze ontmoeting met u. Wil u bidden voor de zendelingen die uitgegaan zijn, die ver weg zijn. Heer, wees hen erbij en geef hen de kracht en de moed om een getuige van u te zijn. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. We willen niets liever dan dat de Heer vanmorgen ook tot ons, tot u, tot ons allemaal zal spreken. En dan is het heel belangrijk om daar onze harten en onze oren voor open te stellen. En in het lied wat we nu met elkaar gaan zingen, is dat ook een gebed. Spreek, o Heer, tot ons. Dat is lied 689, gaan we met elkaar zingen. Ja, dat is wel heel wat we zo in zo'n lied zingen. Heer, komt u maar tot uw doel in ons, in mijn leven. Daar gaat ook het gedeelte over wat we met elkaar gaan lezen vanmorgen. Dat is uit de tweede Korinthebrief genomen. De tweede Korinthebrief, het vierde hoofdstuk. Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht die alles te boven gaat, van God is en niet van ons. In alles zijn wij in de druk of in de verdrukking, doch niet in het nauw. Om raad verlegen, doch niet radeloos. Vervolgd, doch niet verlaten. Ter aarde geworpen, doch niet verloren. Te allen tijden het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare. Want voortdurend worden wij die leven aan de dood overgeleverd, om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbare. Zo werkt dan de dood in ons, doch het leven in u. Maar nu wij dezelfde geest des geloofs hebben, gelijk geschreven staat, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken wij ook. Immers, wij weten dat hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons met Jezus zal opwekken en met u voor zich stellen. Want het geschiet alles om uwentwil, opdat de genade toenemen en door steeds meerdere overvloediger dank worden gebracht ter ere Gods. Daarom verliezen wij de moed niet. Maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, daar we niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Tot zover het prachtige stukje uit het woord van God. Voordat we daar met elkaar over na gaan denken, gaan we met elkaar nog een keer een lied zingen over dat wat God nieuw gemaakt heeft in ons leven. Hij heeft duisternis veranderd in licht, nacht, in dag. En daarom stel ik voor om met elkaar lied 41 te zingen. En daarvan het eerste, het derde, het tweede slaan we even over. 1, 3, 4 en 5. Tijdens het voorspel zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En dat is de eerste collecte en de tweede collecte voor het werk van de diaconie. En u begrijpt wel dat ook in Enschede er steeds meer ook een vraag is naar het werk van de diaconie. Mensen die ook aan de onderkant leven, die misschien ook niet meer inkomen hebben of moesten derven. En ook op die manier willen we als gemeente ook hulp bieden. En ook de diaconie is wat dat betreft ook de laatste tijd ontzettend belangrijk. Dus deze twee collecten tijdens het voorspel van lied 41. Twee weken geleden zijn we begonnen met een prachtig thema, nieuw. We hebben toen met elkaar nagedacht over dat mooie vers uit Openbaring 21 vers 5, waar het staat, zie, ik maak alle dingen nieuw. We hebben toen ook gezien dat daarvoor staat, hij die op de troon gezeten is, zegt, ik maak alle dingen nieuw. Pas wanneer hij op de troon zit, gaat hij de dingen nieuw maken. En dat geldt ook voor uw persoonlijk leven, voor jouw persoonlijk leven. De vraag is, wie zit er op de troon van je leven? Wie mag het voor het zeggen hebben in jouw leven? Als jij zelf op de troon van je leven zit, dan zal het thema nieuw voor jou theoretisch blijven. Dan zul je misschien zeggen, ach, dat is een mooi thema, maar dat doet niet veel in mijn leven. En dan zul je ook onveranderd blijven. Maar als hij op de troon van je leven zit, als hij nu al koning mag zijn in jouw hart, dan zul je gaan ervaren dat hij niet straks alle dingen nieuw maakt, maar ook nu al. Ook nu wil hij dingen nieuw maken in je leven. Vandaar dat er staat, niet van ik ga alle dingen nieuw maken, maar hij zegt ik maak alle dingen nieuw. Vanmorgen willen we er met elkaar over nadenken. Hoe dat vernieuwingsproces zich ook voltrekt in ons persoonlijk leven. En dan begint dit vers, en met name vers 16 tot en met 18 wil ik nog eens even met u lezen. Want dat is hetgeen waar ik met name met u over wil nadenken. Vers 16 tot en met 18, daar staat in 2 Korinthe 4, daarom verliezen wij de moed niet. Maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt onze innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. Daar we niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk en het onzichtbare is eeuwig. Daarom verliezen wij de moed niet. In een andere vertaling, daar staat, daarom worden we niet moede, niet moe worden. Je kunt soms zo intens moe zijn. Niet alleen door de fysieke inspanning, maar door de geestelijke last, door de zorgen die soms zo op je kunnen drukken. Zo moe dat je soms zoveel moeite hebt om 's morgens de nieuwe dag te beginnen. Heel anders dan die vrouw die aan het einde van Spreuken beschreven wordt, ze lacht de dag toe. Ze kan bijna niet wachten totdat ze uit bed mag stappen. Nou, dat is in ons leven soms wel eens een beetje anders. Waar komt die vermoeidheid vandaan? Waar komt het vandaan dat we soms zo moede, zo moedeloos kunnen worden? Wat heeft Jesaja 40 ons te zeggen waar we vanmorgen deze dienst mee begonnen zijn? Wie de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. Zij worden niet moe, maar ze wandelen door. Wat kan er in ons leven gebeuren dat die vermoeidheid of die moedeloosheid van ons af kan vallen? En dat we leven vanuit de kracht van God. Nou, dit vers wat we net met elkaar gelezen hebben, begint met de woorden daarom. Dus de oplossing kunnen we vinden in dit gedeelte. Waarom? Nou, daarom. Daarom verliezen wij de moed niet. Nou, laten we dan eens even gaan kijken naar dat stukje wat we gelezen hebben hiervoor, vanaf vers 7 tot en met 15. Want Paulus, die sluit hierop aan. Daarom. Maar wat zegt hij hier dan in dat stukje? Nou, in de eerste plaats zegt hij in het zevende vers dat de krachtbron, de kracht waar wij aan verbonden zijn, waar wij mee verbonden zijn, staat hier, de kracht van God is, die gaat alles te boven. Er staat zodat de kracht die alles te boven gaat van God is en niet van ons. We hebben te maken met een kracht van God, niet van ons. Als wij dagelijks leven vanuit onze eigen kracht, dan worden we vermoeid. Dan worden we moedeloos. Dan worden we teleurgesteld. Maar als wij leren te leven vanuit de kracht van God die alles te boven gaat, dan verliezen we de moed niet. En wat is dan die kracht? Nou, we zullen het er zo even over hebben. Die kracht, die laat zich zien. Ik vind het zo mooi zoals in dat 8e en dat 9e vers dat beschreven wordt. Daar staat, soms zijn we wel eens in de druk, in de verdrukking, soms ligt die last wel eens heel zwaar op ons. Maar daar staat erachter, maar we zijn niet in het nauw. Daar staat, soms zijn we wel eens om raad verlegen. En het kan best zijn dat hier mensen zijn die zeggen, ik kom er niet meer uit. Voor mij is dit probleem onoplosbaar, om raad verlegen. En wat staat hier dan achter? Doch niet radeloos. Er staat, we worden wel vervolgd, maar we zijn nooit verlaten. We worden wel ter aarde geworpen, zo van weggeworpen. Zo heb je soms het idee dat je soms gedumpt wordt. Maar we zijn wel waardevol en niet zomaar verloren. Zie je wat hier staat? Soms is de situatie voor ons zonder uitzicht, maar God zegt maar. God heeft altijd in elke omstandigheid in ons leven het laatste woord. En de kracht van God is altijd meer, veel meer dan onze eigen kracht. En dan zul je moeten gaan ontdekken dat als je die kracht, als je dat nieuwe leven in jou wilt gaan ervaren, dan kan dat niet anders dan dat je, zoals Paulus hier zegt, dan dat je sterft aan jezelf. De doding van Christus staat er letterlijk. Het sterven aan jezelf, steeds meer moeten gaan ontdekken van, jij kan dat niet. Jij weet dat niet. Jij kunt dat niet oplossen. Om daardoor steeds meer te ontdekken. En ik vind dat een prachtige uitdrukking die hier gebruikt wordt in het 10e en het 11e vers. Aan het einde van het 10e vers, daar kunnen we lezen, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare. Daar staat het leven van Jezus in ons lichaam openbaren. Aan het einde van vers 11 staat, opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbaren. Twee dingen die op elkaar volgen. Soms moeten we gaan ontdekken dat wij het niet kunnen. Soms moeten we lopen tegen onze eigen grenzen om te ontdekken dat de grenzen van de Heer Jezus veel verder liggen en onbegrensd zijn. We zingen het wel eens zo mooi in een van de liederen van Johannes de Heer, staat trouwens ook in Opwekking. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht, maar wel aan onze macht. Wij zijn beperkt, maar Hij niet. En door te sterven, door te ontdekken dat je maar in een sterfelijk lichaam woont, om steeds meer te ontdekken hoe zwak jij zelf bent, hoe ontoereikend jij bent, zul je steeds meer gaan ervaren dat het leven van Jezus zich in ons lichaam openbaart. Mensen, dit is een van de mooiste teksten uit de Bijbel. Het leven van Jezus, hoe zag dat eruit? Nederig. Zachtmoedig. Gehoorzaam. Toegewijd. Krachtig. De Heer Jezus zei, jullie hebben gehoord van Salomo. Hij was de wijste van alle mensen. Meer dan Salomo ben ik. Het leven van Jezus. Wijsheid. Geduld. Liefde. Zelfbeheersing. Na 40 dagen honger gehad te hebben, de verse broodjes weigerend in de woestijn. Als wij aan zelfbeheersing tekort schieten, dan betekent dat dat het leven van Jezus zich niet in ons lichaam openbaart. Dat is het geheim. Dat Jezus zich in ons lichaam zichtbaar wil maken. Ook in jouw leven. En vandaar dat Paulus zegt, in dit alles zegt hij, ik vind het zo mooi het eerste wat we gezien hebben, dat is, het is een kracht die alles te boven gaat. Ten tweede, het is het leven van Jezus in ons. Ten derde zegt hij hier in de 13e vers, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Geloof is niet iets wat je één keertje doet, van ik geloof in de Jezus en daarmee is het uit. Maar de Bijbel roept ons op om dagelijks uit dat geloof te leven. Niet leven uit ervaring, niet leven uit je eigen kracht, maar uit geloof. En geloof heeft alles te maken met overgave. Je geeft jezelf, je vertrouwt jezelf toe aan de Heer Jezus. Leven in het geloof. Ik heb geloofd. En daarom zing ik. Ik heb geloofd. En daarom spreek ik. Paulus is iemand die later zegt, ik heb het geloof behouden. En dat geloof was voor hem de krachtbron in dat alles. En hij wist, als je dat dan iets verder leest in vers 14, dat Jezus uit de dood opgestaan is, zo ook wij uit de dood. Het is de opstandingskracht van Christus. De opstandingskracht van Christus die in ons leeft. En dan eindigt hij in dat 15e vers, opdat de genade toenemen. Ik zal u heel persoonlijk vertellen. Ik ben zo'n 41 jaar mag ik dit werk doen. 41 jaar geleden ben ik hier in Nederland begonnen als evangelist, als jongerenwerker, als bijbelgemeentestichter, als voorganger in de gemeente. En weet je, na 15 jaar hier te staan in de gemeente van gedoopte christenen hier in Enschede, denk je na 15 jaar, dan zal het toch wel wat makkelijker gaan, hè? Met zoveel ervaring, met zo vaak gesproken te hebben. Maar laat ik u dit vertellen. Ik heb ontdekt dat hoe langer je op de weg van de Heer bent, hoe meer je gaat ervaren dat je het helemaal niet kunt. Hoe meer je gaat ervaren dat je steeds meer afhankelijk bent van Gods genade. En dat Gods genade in jouw leven toeneemt. We zijn vaak van die doe-het-zelvers. We denken het vaak allemaal zelf te kunnen. Maar als je groeit in je geestelijk leven, dat betekent groeien in genade. En tegelijkertijd betekent dat groeien in het feit dat je het zelf helemaal niet meer kunt. Je wordt steeds zwakker. En dat is hetgeen wat Paulus ook zo mooi zegt. Juist als ik zwak ben, dan wordt zijn kracht in ons openbaar. Zijn we bereid om zwak te zijn? Zijn we bereid om dat stervensproces in ons leven zijn gang te laten gaan? zodat het leven van Jezus steeds meer in ons leven openbaar wordt. Vandaar dat Paulus zegt, daarom hebben we goede moed. Daarom verliezen we de moed niet. Daarom leven we met kracht uit Gods geest. En weet je, dan krijg je zicht op de veranderingen in je leven. Nieuw zicht op de verhoudingen in je leven. Er worden hier 3 of 4 keer, kan je in dit gedeelte lezen, vanaf vers 16 tot en met 18, 4 keer zo'n tegenstelling. Eigenlijk de dingen die zich verhouden in ons leven tussen uiterlijk en innerlijk. Verdrukking of heerlijkheid. Zichtbaar of onzichtbaar. Tijdelijk of eeuwig. Heeft u dat gevonden in dit stukje? 4 keer vind je die verhoudingen. En hoe is die balans daarin in ons leven? In welke zin heeft God, heeft Christus, in ons dat nieuwe werk gedaan? Er wordt hier in deze plaats gesproken in het 16e vers over onze uiterlijke mens. En dan staat er, die uiterlijke mens die vervalt. Nou, we weten allemaal wat dat betekent, dat de uiterlijke mens vervalt. En dat die innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd wordt. Wat wordt er nou bedoeld met die uiterlijke mens? Soms hebben we het idee, onze uiterlijke mens wordt hier afgeschilderd ten opzichte van ons innerlijk leven. Maar mensen, onze innerlijke mens kunnen we nooit gelijkstellen met ons innerlijk leven. Want als u kijkt in een verpleeghuis bijvoorbeeld, waar mensen dementeren, dan denk ik ook dat innerlijk leven vervalt. Ja, toch? Je gevoelsleven, je psyche, ook dat innerlijk leven vervalt. Dus als we zeggen, onze uiterlijke mens, onze innerlijke mens, dat is niet ons uiterlijk en ons innerlijk. Het gaat veel dieper, het gaat veel verder. Onze uiterlijke mens is onze aardse mens, zoals God ons geschapen heeft, met lichaam, ziel, onze psyche, ons lichaam. Het vervalt. En dat niet alleen onze zichtbare mens, maar ook onze organen die in dat lichaam hun functies hebben. En ook onze psyche, onze hersenen die achter onze hersenpan zitten. Onze aardse mens, ons aardse bestaan vervalt. En dat zullen we, en dat merk je natuurlijk als je ouder bent nog wat meer. Maar ook als je jong bent, je ontkomt er niet aan dat je uiterlijke mens vervalt. Maar die innerlijke mens, wat is dat dan? Die innerlijke mens, een hele bekende theoloog, ik zal de naam niet noemen, die heeft eens een keer gezegd, die innerlijke mens, dat is de mens die ik niet ben. Begrijpt u dat? De innerlijke mens is de mens die ik niet ben. Maar wie is die innerlijke mens dan? Nou, we hebben het er net over gehad, hè? Jezus in ons. Christus in ons. Dat nieuwe leven wat wij gekregen hebben door onze wedergeboorte. Christus in ons, de innerlijke mens. En wat nou zo mooi is, die innerlijke mens, dat nieuwe leven, wordt van dag tot dag vernieuwd. Ja, dat kan toch niet? Er staat toch van de Jezus dat hij gisteren en heden dezelfde blijft tot in alle eeuwigheid? Christus verandert toch niet in ons? Of wel? Nou, u snapt natuurlijk wel, dit thema schuurt heel erg aan tegen ons vorige thema. Hem leren kennen. En weet je wat nou zo mooi is? Christus wordt elke dag voor ons nieuw in ons leven. En er zal nooit een moment aanbreken in jouw aardse leven dat jij zegt, Christus hoeft voor mij nooit meer nieuw te worden, want ik weet precies wie die is. Christus is zo wonderlijk, zo wonderbaarlijk, zo door ons niet te vatten, dat Christus elke dag voor ons nieuw wordt. Nou, Helene en ik zijn nu bijna 40 jaar getrouwd. En er zijn er die al 50 jaar getrouwd zijn. En er zijn er wel die al 60 jaar getrouwd zijn. Maar weet je wat nou zo mooi is? Als je met elkaar een relatie hebt, dat je op een gegeven moment niet, nou ja, na de eerste huwelijksnacht zegt, oké, goed, ik weet wie je bent. Dat was het dan. Nee, maar dat je juist dan begint elkaar op een nieuwe manier te leren kennen. Je zult ontdekken van dat je met iemand getrouwd bent die je nog lang niet kent. En zo is het ook in je relatie met de Heer Jezus. Als de Heer Jezus in je hart komt, dan denk je misschien de Heer Jezus te kennen. Maar hij heeft zoveel. Onbegrensd. En dat is juist zo mooi. Dat wij van dag tot dag dat nieuwe zicht krijgen op wie Jezus is. Van dag tot dag vernieuwd. En weet je, dat is mijn verlangen voor dit jaar. Als we het hebben over nieuw, dat we hem zo leren kennen dat het altijd weer nieuw voor ons wordt. Wie hij is, wat hij in ons leven doet. Dat blijft nieuw. Dat is die eerste verhouding in ons leven. Die eerste balans tussen de uiterlijke mens. En ik weet wel, voor als je jong bent, en er zijn ook hele ijdeltuiten als je wat ouder wordt, dat je soms zo ontzettend veel aandacht schenkt aan die uiterlijke mens. Dat is ook een beetje Grieks denken. In het Griekse denken was het lichaam als het ware een afgod. En vooral de laatste tijd, in al die modebladen, dan wordt het lichaam bijna verafgod. En die mannen het lichaam wordt bijna als een god gezien. En ik denk als je als jongen of een meisje prioriteit schenkt aan je uiterlijke mens, al de aandacht die je schenkt aan je uiterlijke mens, kun je niet schenken aan die mens die jij niet bent. Aan Christus in jou. Als je nieuw wilt worden, besteed dan je aandacht aan die nieuwe mens in je. Als je wilt vervallen, als je wilt verouderen, als je je leven wilt vergooien, schenk dan maar je volle aandacht aan die uiterlijke mens. En je mist je leven. Die verhoudingen, heel belangrijk. Tweede van die verhoudingen, dat is, er wordt gesproken over de lichte last van verdrukking. Tegelijkertijd wordt er gesproken over de alles verre te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. Verdrukking en heerlijkheid worden door Paulus hier naast elkaar gelegd. Ja, nou, dat is makkelijk praten om te spreken over lichte last en verdrukking. Je moet dus weten wat ik meemaak. Je moet dus weten hoeveel pijn ik in mijn lijf heb. Je moet dus weten hoeveel verdriet ik heb door het gemis van die of die of dat wat er gebeurd is in mijn leven. Je weet er helemaal niets vanaf. De Bijbel zegt de lichte last der verdrukking. Nou, als er één recht van spreken heeft, dan was Paulus dat wel. Laten we eens gaan kijken welke verdrukking Paulus meegemaakt heeft. Als u kijkt in 2 Korinthe 11. Wij zijn soms zo vol van onze eigen pijn, van onze eigen moeite, van onze eigen verdrukkingen, ja, dat ons allen moed ontzinkt. En dat we het zicht op dat wat Christus ons wil laten zien kwijt zijn. De lichte last der verdrukking. Nou, kijk maar in 2 Korinthe 11, vers 23. Ik weet niet of er iemand is hier in de gemeente die dat meegemaakt heeft. Ik zou het graag van u willen horen, als u dat meegemaakt heeft. Er staat in vers 23, het middelste stukje, in moeite, heel vaak. In gevangenschap, heel vaak. In slagen, maar al te zeer. Het doet me nog pijn. In doodsgevaren, regelmatig. Van de Joden heb ik 5 maal de 40-1 slagen ontvangen. 3 maal ben ik met de roede gegeeseld. Als u niet weet wat geeseling is, zoek dat maar eens een keertje op via internet. Dan zult u ontdekken wat geeseling is. 1 ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. 1 etmaal heb ik doorgebracht in de volle zee. Telkens op reis, gevaar door rivier, in gevaar door rovers, in gevaar door volksgenoten. In gevaar door heiden, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn. In gevaar op de zee, in gevaar onder valse broeders. In moeite en inspanning, tal van nachten zonder slaap, in honger en dorst. Dagen zonder eten, koude en naaktheid. En Paulus zegt, de lichte last der verdrukking. Kunt u dat begrijpen? De lichte last der verdrukking. Oh, wat hebben wij het dan soms zwaar, denken wij. Als je nou eens een loden gewicht hebt van 1 kilo. Ik zou dat hier zo, nou dat is zwaar hoor. Hè? Maar als je nou dat lodengewicht vergelijkt, legt naast een schip van 10.000 ton, is het dan nog zwaar? Nou, dan is het zo licht als een veertje. Het is er maar net aan met wie of met wat je die zware last vergelijkt. In de eerste plaats heeft Paulus zijn lijden, zijn verdrukking, vergeleken met het lijden van Christus. Hij vergeleek zijn lijden met het lijden van Christus en kwam tot ontdekking, het is maar penis wat ik meemaak. Als ik nadenk wat Jezus voor ons geleden heeft aan het kruis. Hoe hij verlaten werd. Hoe hij lichamelijk geleden heeft, hoe hij psychisch geleden heeft, verworpen werd, bespot werd. Ach mensen, dan kunnen we niet eens over lijden praten. Dan kunnen we niet eens over verdrukking praten. Dan is het een lichte last der verdrukking. Dan is het heel anders. Dan zien we heel anders, kijken we heel anders naar dat zware gewicht. Maar tegelijkertijd vergelijkt Paulus zijn verdrukking, zijn lijden, met dat eeuwig gewicht van heerlijkheid. Hij zegt dat wat ik nu meemaak, is niet te vergelijken met de heerlijkheid die straks zal komen. Paulus heeft er iets van meegemaakt. Toen Paulus in de diepte van zijn lijden was, heeft de Heer hem, hij zegt, ik weet niet of het was in het lichaam of uit het lichaam. Misschien is het wel dat moment geweest dat ze hem gestenigd hebben. En er staat letterlijk dat ze hem als dood uit de stad geworpen hebben. En dat Paulus als het ware half levend, half dood geweest. We weten het niet. Maar er staat dat Paulus zegt, toen ben ik opgetrokken naar de derde hemel. Nou ja, de eerste hemel is onze wolkenhemel. Die kunnen we zien. De tweede hemel is de hemel waar de Marsmannetjes of de Marszonde nu is. Dat heelal waar we met ons blote oog niet kunnen zien, maar de NASA, die voor hen is het wel wat zichtbaar geworden. Maar die derde hemel is voor ons ontoegankelijk, is voor ons niet te zien. Dat is een heerlijkheid die buiten ons bevattingsvermogen is. Nou, Paulus is daar even geweest. Het zijn mensen wat ik daar gezien heb, wat ik daar meegemaakt heb. Mensen, het is onbeschrijfelijk. En Paulus wist, dat paradijs, dat is mijn toekomst. Hij zei, en waar hebben we het dan over? Dit lijden hier is niet te vergelijken met de heerlijkheid die straks zal komen. Mensen, als de heerlijkheid, als de hemel voor ons niets meer is dan een droomwereldje waar wat engeltjes rondfladderen met papieren vleugeltjes en waar we ons harpje in onze hand krijgen om de eeuwigheid daar te tokkelen. Als dat de eeuwige heerlijkheid voor ons is, dan kan ik me voorstellen dat elk lijden hier op aarde voor u te zwaar wordt. Als je weet, als je verdiept, als je door Gods woord, door Gods geest laat inspireren en laat ontdekken hoe heerlijk datgene is wat straks zal komen. Ja. Dan is het een lichte last. Een voorbeeld wat ik wel eens meer gebruikt heb, kunt u vinden in Genesis 29. Misschien wel goed om dat even erbij op te slaan. In Genesis 29, vers 20. U kent de geschiedenis van Jacob bij Laban. Dat Jacob verliefd werd op een meisje, Rachel. En van Rachel lezen we dat Rachel een beauty was. Een schitterende meid. En Jacob was zo verliefd en Laban misbruikte dat. En Jacob zei tegen Laban zei tegen Jacob, als jij mijn dochter wil hebben, dan moet je 7 jaar ervoor werken. Hij dacht er een slaatje uit te slaan. En wat lezen we dan van Jacob? In vers 20, derhalve, in Genesis 29 vers 20, derhalve diende Jacob 7 jaar om Rachel. En die waren in zijn ogen als enkele dagen. Waarom? Omdat hij Rachel lief had. Het was maar peanuts, die 7 jaar. Die verdrukking dat woog niet op tegen die heerlijkheid die kwam. En zo zegt Paulus het ook in de Romeinenbrief. Ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die straks geopenbaard zal worden. Het is heel belangrijk dat wij daar de verhouding in ons leven goed kennen. Wat weegt het zwaarst in ons leven? Ten derde, wordt hier de vergelijking gemaakt tussen zichtbaar en onzichtbaar. Daar we niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Hoe kun je nou zien op het onzichtbare? Hoe kun je nou kijken naar dat wat onzichtbaar is? Dat spreekt toch elkaar tegen? Nou, misschien is het goed om daar even een nuance in te brengen. In de NBG-vertaling staat het onzichtbare. In de Statenvertaling, en ook de herziene Statenvertaling, daar staat heel eenvoudig, en dat is ook de bedoeling van deze tekst, hier staat niet het onzichtbare, maar het niet zichtbare. U zegt misschien, ja, dat is een... Nee, het niet zichtbare, dat spreekt van een moment dat iets wat niet zichtbaar is, eens zichtbaar zal worden. Onzichtbaar is gewoon nooit te zien. Maar het niet zichtbare, dat kan zichtbaar worden. Vandaar dat in Hebreeën staat, thans zien wij het nog niet. Maar straks wel. Wij zien op het onzichtbare. Nog een heel belangrijk facet van dit vers, daar staat wij zien. En dat woordje zien heeft niet zo de betekenis van, oh ja, we zien het even met onze ogen of zo. Maar voor het woordje zien wordt in het Grieks het woordje scopus gebruikt. U weet waarschijnlijk wel dat rond Israël, aan de zuidkant van Jeruzalem, ligt de berg Scopus. En Scopus heeft met uitzicht te maken, met uitkijken naar Scopus. Hier wordt bedoeld. En u weet waarschijnlijk ook wel dat in de tijd van Paulus had je ook sportarena's, waar hard gelopen werd. En in een arena had je ook een Scopus. En een Scopus was een zuil, aan twee kanten, een zuil. En om die zuil heen moest hard gelopen worden. Je mocht er nooit voorlangs, maar je moest er omheen. Die zuil, dat was als het ware een soort boei waar je naar moest kijken, een Scopus. Paulus zegt dan ook, hij zegt, vergetende hetgeen wat achter mij ligt, jaag ik naar, en daar staat in het Grieks weer precies datzelfde woord, jaag ik naar de Scopus, naar dat doel, naar die boei waar ik omheen moet. Doelgericht leven in het leven van Paulus. Als wij zien op het zichtbare, als wij onze focus, dat is een ander woord, als we onze focus gericht houden op het zichtbare, dan zullen we teleurgesteld worden. En in de wereld waar wij vandaag in leven, wordt er veel steeds meer gefocust op het zichtbare. Ik wil het niet bagatelliseren of zo, maar weet je, elk mooi kledingstuk, en natuurlijk mag je je mooi kleden, en dat is ook een opdracht dat we ons ook goed zullen kleden, maar elk kledingstuk gaat weer een keertje naar de lorreboer. De mooiste auto die je koopt, met de modernste snufjes, over een aantal jaren komt hij toch op de schroothoop. Ja, jammer. Maar het gebeurt wel. De mooiste dingen die je kunt zien, de zichtbare dingen, het gaat allemaal voorbij. Het wordt allemaal verroest. Het breekt. Het verrot. Het gaat weg. Nou, Paulus wil jullie, wil mij, wil u erop attenderen, mensen, heb je focus niet in de eerste plaats op het zichtbare, want het gaat weer voorbij. Het gaat voorbij. Maar focus je op dat wat niet zichtbaar is. Niet onzichtbaar, maar niet zichtbaar is. En dat kan alleen door Gods geest in ons. Gods geest. De geest van God wil onze ogen openen voor de onzichtbare werkelijkheid van God zelf. De niet zichtbare werkelijkheid. De Bijbel roept ons op om uit te kijken naar dat wat nog niet zichtbaar is. Vanavond zullen we met elkaar nadenken over dat prachtige thema geen uitstel meer. U weet waarschijnlijk, daar zal ik vanavond ook iets over zeggen, dat afgelopen week heeft Israël het nieuwjaarsfeest gevierd. Voor hen begint het nieuwe jaar in de zevende maand. Voor hen de zevende maand, september, oktober voor ons. Een nieuw jaar. En het is heel wonderlijk om te zien hoe de Israëlische feesten, de Joodse feesten, laten zien wat er heel binnenkort staat te gebeuren. Het heeft ook met de nieuwe maan te maken. En als dat gaat gebeuren, dan is er geen uitstel meer. Er was geen uitstel meer in de dagen van Noach. Weet u dat de dagen van Noach, de Heer Jezus zegt, de dagen van Noach zullen terugkomen. En een van de meest bekende kenmerken van de dagen van Noach was dat de wereld geteisterd werd door geweld. En het woordje, u weet wel, de Bijbel is in het Grieks vertaald, het Oude Testament. En de Griekse vertalers, de 70 rabbijnen die de Bijbel in het Grieks vertaald hebben, de Septuaginta, die hebben daar gekozen voor het woordje, de aarde was vol terrorisme. Nou, er was geen uitstel meer. Er was geen uitstel meer bij Lot. Er was geen uitstel meer toen de stem midden in de nacht klonk, de bruidegom, ga uit hem tegemoet. Er zal geen uitstel meer zijn. Mensen, als de bazuin zal klinken, dan kun je niet tegen de Heer Jezus zeggen, Heer Jezus, wacht nog even. Nee, hij wacht nu. Hij heeft geduld, maar straks is de tijd voorbij. Mensen, wat is het belangrijk om ons niet af te laten leiden en alleen maar te zien op de zichtbare dingen, maar om te zien wat dat op dat wat niet zichtbaar is. En dat is de weg, zoals de Bijbel ons leert. Daarom verliezen wij de moed niet. Amen. God wijst mij de weg. Hij maakt iets nieuws vandaag. 429 uit de bundel Opwekking. Laten we samen de Heer danken. Vader in de hemel, dank u wel dat we vanmorgen uw woord mochten openen. Dat we mochten weten, mochten geloven dat uw Heilige Geest in ons midden wilde zijn en tot ons wilde spreken. Heer, dank u wel voor uw levend woord. En dank u wel, Heer, dat dat nieuwe leven in ons van dag tot dag vernieuwd wordt. Heer, dat het steeds nieuwer wordt in ons. En dat het leven van Jezus zich steeds meer en meer in ons sterfelijk vlees, in ons lichaam mag openbaren. Die nieuwe mens in ons, die wij zelf niet zijn, maar Christus in ons. Mijn gebed is, Heer, dat we allemaal zoals we hier bij elkaar gekomen zijn in de schuilplaats, dit zeker mogen weten dat Jezus in ons woont. Dat we hem mochten uitnodigen om in ons leven te komen wonen. Dat we hem mochten vragen of hij ons leven wilde reinigen door het bloed wat hij heeft laten vloeien aan het kruis op Golgotha. En alleen door Jezus mogen we nu tot u gaan, tot God. Heer, wilt u ons helpen om vanuit dat geloof te leven. En een duidelijk Bijbels zicht te hebben op de zichtbare en de niet zichtbare dingen. Op de tijdelijke en op de eeuwige dingen. Op de aardse verdrukkingen en op de eeuwige heerlijkheid. Heer, wilt u ons helpen om de verhouding in ons leven zo te hebben dat uw naam hierin verheerlijkt wordt. Ik wil u bidden voor hen die verdrukt zijn. Heer, laat hen ervaren dat ze niet in het nauw zijn. Voor hen die om raad verlegen zijn. Heer, u bent de wonderbare raadsman. Voor hen die vervolgd worden. Maar Heer, u zult hen nooit verlaten. Voor hen die zich gedumpt voelen. Maar bij u zijn we zo waardevol. Heer, dank u wel. Voor uw liefde. En voor uw trouw. En laat het zo zijn, Heer, dat het leven van Jezus ook de komende week zich in ons sterfelijk, vergankelijk lichaam mag openbaren. Door uw genade. Ik wil u bidden voor vanavond. Een bijzondere dienst over uw komst in Jezus. Heer, wilt u ons alsjeblieft zegenen. Met velen vanavond bij elkaar brengen. En dank u wel, Heer, dat we zo ook uit mogen kijken naar de avonddienst. En er ook naar mogen verlangen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam.